We vervolgen vanmorgen de lezing uit Genesis. We lezen vanaf Genesis 37, vanaf vers 12 tot en met vers 18.
En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem: ga toch heen, zie naar de welstand van uw broederen en naar de welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal van Hebron, en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want zie, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende: wat zoekt gij? En hij zeide: ik zoek mijn broederen. Geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man: zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen: laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broederen na en vond hen te Dothan. En zij zagen hem van verre, en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden.
We zijn vanmorgen aangekomen, gemeente, bij Genesis 37, vers 12 tot en met 18. De kern van dit gedeelte, dat zijn de woorden in vers 15a. En ik lees alleen die woorden voorafgaande aan de prediking. Er staat: en een man vond Jozef, want zie, Jozef was dwalende in het veld. Het thema waaronder het leven van Jozef bepreken is Jozef, de behouder des levens. Twee punten, u heeft dat trouwens ook kunnen zien op de website, thema en puntenverdeling. En sinds vandaag zet ik er ook meteen een paar verwerkingsvragen onder, die hopelijk u en jou kunnen vergemakkelijken in het luisteren naar de prediking. Twee lijnen vanuit deze geschiedenis van morgen. De eerste lijn: Jozef wordt door God gevonden. Dat is de eerste lijn. En Jozef wordt door God gezonden. Dus door God gevonden en door God gezonden. Ik weet niet wat er door u heen gaat als je deze geschiedenis leest, maar dan vraag je bij jezelf toch wel af, mag ik het maar gewoon even zo zeggen, of Jacob niet in een moment van verstandsverbijstering dat aan zijn kind Jozef vraagt. Wil je naar je broers gaan en aan hen vragen hoe het met hen gaat? Uitgerekend Jacob als vader van het gezin, we hebben dat vorige keer ook gezien, uitgerekend dat Jacob als vader van het gezin moet weten hoe de broers en zijn zonen over Jozef denken. Schrijver, zo zagen we dat in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, benadrukt het voortdurend. Zijn broers haten hem. Juist door dat woord haten te herhalen wordt ook duidelijk gemaakt dat het niet zomaar een emotionele, impulsieve haat is, maar een diepgewortelde haat. En we zagen trouwens ook de vorige keer dat die haat zich niet alleen richt op de persoon van Jozef. Nou, zijn gezicht staat ons niet aan, of we vinden hem gewoon irritant af en toe aan tafel. Maar dat het een haat is die zich richt op het hart van Jozef. En daarachter op de God van Jozef. Ze kunnen Jozef niet zetten, omdat Jozef de Heere vreest. En daarom haten ze. En Jacob weet dat. Jozef heeft daarover met zijn vader gesproken, zo zagen we de vorige keer. Jacob weet het. Hoe zijn zonen over zijn lievelingszoon Jozef denken. Wat ze tegen hem zeggen als vader er niet is. Hoe ze hem op zijn hart trappen. Hem eronderuit proberen te halen. Hem te kwetsen tot in zijn diepste gevoelens. Jacob weet dat. En juist daarom kun je niet begrijpen dat Jacob op een achternamiddag tegen Jozef zegt: zou je naar je broers willen gaan? En aan hem willen vragen hoe het met ze gaat. Alsof die broers op Jozef zitten te wachten. En al helemaal niet op de vraag die Jozef dan namens zijn vader moet gaan stellen. Hoe gaat het met jullie? Vader vraagt daarom. En dan ook nog eens een keer het gebied waar Jozef naartoe wordt gestuurd. Sichem. En hoofdstuk 34 leest u wat er in Sichem gebeurd is. Hoe de zus van Jozef Dina daar een verhouding kreeg met de kroonprins van Sichem. Hoe de jonge Dina, zo staat het dan in onze vertaling, en dat woord wordt ook in de oorspronkelijke taal gebruikt, haar verkrachtte, maar dan moeten we niet denken dat ze met geweld verkracht werd. Dina ging daarin mee, ze had ook haar hart verloren aan die jongen. De Bijbel maakt op die manier duidelijk dat zowel die kroonprins, goed, dat kunnen we dan nog toeschrijven aan de cultuur van Sichem, als ook Dina vooruitgrepen op dat wat de Heere alleen bewaard heeft voor het huwelijk, seksuele omgang en gemeenschap. Dat gebeurde er. En eroverheen kwam nog die moordaanslag op Sichem. Die twee zonen van Jacob, die zich helemaal uitleeft en Sichem veranderde in een bloedbad. Nu naar die plek wordt Jozef gestuurd door zijn vader. Wat bezielt hem dan? Om dit aan Jozef op te dragen. En als je tegen die achtergrond dan Jozef naast staat, terwijl hij de tent van Jacob verlaat en hij moet nogal een aardige wandeling maken, niet zomaar van een paar uur, maar van een aantal dagen. De plaats waar de tent van Jacob opgericht staat, ligt nogal ver bij Sichem vandaan. Dan ben je eigenlijk ook blij om te lezen dat Jozef verdwaalt onderweg. Dan zeggen we tegen elkaar, misschien is dat ook wel leiding geweest. Dat wat Jacob bedacht in zijn naïviteit, in zijn domheid, God probeert te verhinderen. Want als Jozef daar in die streek aankomt bij Sichem, wie hij ook aantreft, geen broers, geen kudde, geen schapen, niemand. En je zou het dan als het ware, als dat zou kunnen, tegen Jozef al willen zeggen, Jozef, stop met zoeken. Ga naar huis. Je hoeft er niet om te liggen, je kan tegen je vader vertellen dat je bij Sichem bent geweest. Maar dat je broers daar niet aantrof. Eigenlijk ook wel heel begrijpelijk, deze jongens zijn al een heel aantal weken misschien of dagen van huis en Jacob, misschien om die reden dan ook heeft hij ernaar gevraagd. Laat hij ernaar vragen. Hoe is het met jullie? Hoe gaat het? Zijn er geen bijzondere dingen? Maar je kan dat dan aan je vader uitleggen. En die begrijpt het dan ook. Het is misschien ook wel zo gegaan dat die broers van Jozef daar voor hun kudde niet genoeg gras vonden. En verder zijn gezworven meer het achterland van Sichem in. Hoe het ook zo gegaan zijn, dat weten we dan niet. Dat horen we dan wel als die jongens thuiskomen. Jozef heeft in ieder geval de opdracht uitgevoerd. Heeft zijn vader gehoorzaamd. Kon ze gelukkig niet vinden. Is nu weer terug in de tent van zijn vader. En daardoor wordt hij weer beschermd door zijn vader. En dan zomaar opeens staat er in ons gedeelte een man ontmoette Jozef. Nee, dat staat er niet. Een man ontmoette Jozef. Er staat iets heel anders, laten we maar even kijken. Er staat in vers 15, een man vond Jozef. En dat woordje vinden nog eens hier extra uitgelegd door die kleine zin die tussen haakjes in uw en mijn vertaling staat. Want Jozef was dwalende in het veld. Jozef was op zoek naar zijn broers. Hij vond hen niet. En nu is Jozef de weg kwijtgeraakt. Hij dwaalt door het veld. Op zoek naar zijn broers, misschien ook wel in tweestrijd. Wat ga ik doen? Ga ik verder zoeken of ga ik terug naar mijn vader? Welke kant moet ik eigenlijk op gaan? Naar het noorden, oosten, zuiden of westen? Geen idee. En dan staat er in de Bijbel: een man vond Jozef. We zijn er dus twee aan het zoeken in het veld. Jozef naar zijn broers. En een man naar Jozef. Wie is die man? Want in onze gedachtegemeente, we meesten onder ons kennen deze geschiedenis, zijn we meteen al een paar stappen verder. Wat als deze man Jozef niet had gezocht en het ook niet had gevonden? Dan was Jozef niet doorgestuurd naar Dothan. Dan was niet dat verschrikkelijke gebeurd wat we de volgende keer zullen zien. Die broers Jozef met geslepen messen staan op te wachten. Maar één doel voor ogen hebben, die jongens zo snel mogelijk uit het veld ruimen. Hoe, dat maakt niet uit, als die maar vermoord wordt. Wat als die man er nou niet was geweest? En als we die vraag zo vanmorgen opwerpen en de schrift werpt die vraag op, juist door dat zo te benadrukken, een man vond Jozef. Want Jozef dwaalde door het veld. Dan raken we meteen met deze vragen Gods leiding aan in het leven van Jozef. We hebben de vorige keer die vraag ook al gesteld. Waar is God in deze periode in het leven van Jozef? We komen zijn naam niet tegen in Genesis 37. Ook niet in de dromen van Jozef neemt de Heer het woord van Jozef over, zagen we de vorige keer. En dat was opvallend in het Bijbelboek Genesis. Jozef is degene die de dromen krijgt en zelf vervolgens gaat uitleggen. En dat is nieuw, ook uniek. God lijkt wel afwezig. Zijn naam klinkt niet. Zijn stem hoor je niet. En nu hier op dit cruciale moment in het leven van Jozef, als Jozef achteraf terugkijkt, en dat heeft hij vaak gedaan in de gevangenis bij Potifar, op andere momenten in de jaren die voor hem liggen, dan zullen ongetwijfeld zijn gedachten teruggaan naar dit moment, ergens in de eenzaamheid in het veld van Sichem, toen ik op het punt stond om eigenlijk de knoop door te hakken. Ik stop met zoeken en ik ga terug naar mijn vader. Kwam daar een man naar me toe. En die vroeg ook nog eens een keer rechtstreeks op de man af: wat zoek je? Hij loopt er niet voorbij. Steekt niet zijn hand op als groet. Maakt even een praatje over het mooie weer. Maar hij valt direct met de deur in huis door die vraag te stellen: wat zoek je? Een man op zoek naar Jozef, die hem vindt terwijl hij dwaalt, en meteen op de man afvraagt: wat zoek je? Ik wil toch dat woord gebruiken, gemeente. Omdat dat woord ook leeft in uw gedachten. Zou dit nou toevallig zijn? Dat loopt dan eenmaal zo, zeggen we tegen elkaar. En als Jozef later terugkrijgt op dit moment in zijn leven, we zullen de komende tijd nog een paar keer terugkomen op dit beslissende moment in Jozef leven, zou Jozef dat dan ook gedacht hebben? Dat is nou toeval. Net op dat beslissende moment kwam ik toch die man tegen. En hij weet ook nog eens een keer waar mijn broers zijn. Hij wees me recht op die broers af. Je moet daar naartoe. En daar zijn ze. Wie is die man? Nou, dominee, hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, als u die vraag stelt, wie is die man, dan wordt dat natuurlijk gissen vanmorgen. We weten niet waar die vandaan komt, uit welke plaats of uit welk land. Is het een inwoner van Sichem of van Dothan of een van de naburige plaatsen in die streek? Dat wordt niet gemeld door de Bijbel. We weten niet eens hoe die heet. Ook heel ongebruikelijk in de tijd van de Bijbel. Je stelt jezelf voor als je een gesprek met iemand aangaat. Lees maar die ontmoetingen rondom een put in het Bijbelboek Genesis. Als Jacob bij een put komt en ook later Mozes bijvoorbeeld bij een put komt. Dan worden namen uitgewisseld, er wordt gevraagd naar je afkomst. Maar dat gebeurt hier helemaal niet. Wordt het niet vanmorgen een beetje gissen en raden wie die man is? Nou, ik denk het niet, gemeente. Daarvoor is dit moment ook trouwens beslissend. Om er zomaar overheen te lezen en tegen elkaar te zeggen, nou, dat loopt dan eenmaal zo in het leven van Jozef. Helaas is dit gebeurd, achteraf kunnen we het niet meer terugdraaien. Was die man er maar nooit geweest? Nee, als je dit moment legt in het Bijbelboek Genesis, dan valt het op dat op drie beslissende momenten in het leven van de aartsvaders een man of mannen opeens verschijnen. Ik wil die momenten toch even met u nalopen, gemeente, om duidelijk te krijgen om wie het hier gaat. Kijkt u maar even met me mee. Als allereerst in het leven van Jacob, bij Pniel in Genesis 32. Jacob blijft alleen achter, hij heeft zijn hele gezin, alle vrouwen en kinderen overgezet over de beek Jabok. Hij staat op de grens van het beloofde land, het land dat aan zijn vader en grootvader Abraham en Isaac beloofd is. Wat hem weerhoudt, dat weten we niet, om over te gaan over de beek Jabok. Maar als hij daar opeens achterblijft, midden in de nacht, vers 24, springt een man op hem. Die worstelt met hem. Het woord dat hier wordt gebruikt is eigenlijk een heel merkwaardig woord. Het is niet zomaar worstelen zoals jongens dat wel eens kunnen doen, of zoals jij met je vader wel eens een keer een stoeipartij hebt. En dan probeer je de ander eronder te krijgen, zodat hij geen kant meer op kan. Nee, deze worsteling gaat een stap verder. Deze man is erop uit om Jacob op de grond te krijgen en zijn ruggraat te breken. Zodat hij sterft onder zijn hand. Zomaar vanuit het niets, een man. En in die worsteling wordt duidelijk voor Jacob dat het niet zomaar om iemand gaat. Een rover, een crimineel, een bandiet, een moordenaar. Maar om God. Jacob worstelt met een man. God. En hij vraagt aan het einde van die worsteling, hoe heet u? En dan zegt die man, ik vertaal het maar met mijn eigen woorden, is het nu nog nodig om te vertellen hoe ik heet? Als je aan mijn hals hangt met het gebed, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. God die zich hier openbaart, zijn genade en zich hult in zijn soevereiniteit. Om nog een andere plaats zien we dat moment, dat is in het leven van Abraham. Kijkt u maar even met me mee, dan moeten we nog verder terug in Genesis. Dat is in Genesis 18. Abraham zit op een middag voor zijn tent, rust in het leven en in het bedrijf van Abraham. maar op de achtergrond knaagt die onrust. Die onrust die opgewekt werd door de belofte van de Heere dat Abraham en zijn vrouw een kindje uit Gods hand zouden ontvangen en die belofte is nog niet vervuld. En terwijl Jacob zo voor zijn tent zit te mijmeren, wellicht ziet hij opeens, vers 2, drie mannen tegenover hem. Hij ziet ze, staat op, loopt ze tegemoet, nodigt ze uit, de Oosterse gastvrijheid. Zet een maaltijd voor. En in dat gesprek vertelt die man niet hoe hij heet, maar wel waar hij voor gekomen is. Om de belofte aan Abraham opnieuw te bevestigen. En als deze man opstaat samen met die twee andere mannen in de loop van de avond en weg wil gaan, dan loopt Abraham een tijdje met hem mee. En hij vraagt zo heel voorzichtig, wat gaan jullie doen? En dan vertelt die man dat ze op weg zijn om Sodom en Gomorra om te keren en in het gericht te werpen. En terwijl ze met elkaar in gesprek gaan en Abraham op een gegeven moment zich opstelt als voorbidder voor Sodom en voor Lot en zijn vrouw en kinderen, blijft één ding achterwege in deze geschiedenis, namelijk dat die man vertelt hoe hij heet. Abraham, net als Jacob, herkent die man aan zijn daden, aan zijn woorden en trekt dan de conclusie, het is de Heere. Dus hoor ik iemand bij zichzelf denken, dominee, wat u eigenlijk wil zeggen, is dat die man die Jozef in het veld vindt, de Heere God is. Ja. Dat is God gemeend. Toen ik met deze preek bezig was en schrift met schrift vergelijkend, langzaam maar zeker de identiteit, de naam van deze man die Jozef zoekt, vindt, de weg wijst, naar die broer stuurt, voor mezelf duidelijk werd, huiverde ik voor God. Dit is dus God. Die niet alleen ons van al het goede wil verzorgen en het kwade van ons wil weren, maar Jozef rechtstreeks op het kwaad afstuurt. We kunnen bij Jacob nog zeggen, wat een domme zet van deze vader. Maar dat kunnen we van de Heere niet zeggen. Die weet wat er leeft in het hart van die broers. Die heeft al lang die put gezien. En die ziet ook al die karavaantocht door de woestijn vanuit Arabië richting Kanaan trekken met die Ismaëlieten. Die weet van de bloeddorst in het hart van die broers. Hoe ze hun broertje Jozef willen vermoorden. En God stuurt Jozef naar hen toe. Nu vinden wij daar meteen wat van. Dat vinden we gemeen. Dat vinden we onrechtvaardig. Dat vinden we liefdeloos. Maar mag ik vanmorgen eerst eens even een andere vraag stellen voordat wij er wat van vinden? Laten we eerst eens stil worden voor wie God is. Tijdens de voorbereiding in deze preek, gemeente, en ook vanmorgen door je als je toeleeft naar deze zondag, moest ik verschillende momenten denken aan de belijdenis van Psalm 46. Laat af en weet dat ik God ben. En daar klinkt, en hoe raar dat misschien ook vanmorgen in de nieuwe in mijn oren klinkt, daar ligt ook de troost van wie God is. Juist ook in dit soort situaties. Want niet alleen Jozef heeft zo'n moment in zijn leven dat hij de handelingen van de Heere niet kan begrijpen. En als hij terugkeert, kijkt op die achterliggende periode. Misschien begon dat al toen hij lag op de bodem van die put. En dat hij bij zichzelf dacht, had ik nooit maar die man ontmoet in de velden van Sichem. En toen het misging in Egypte en hij weer in de gevangenis werd opgesloten, ging hij ook weer terug met zijn gedachten. Waar is het dan eigenlijk misgegaan? Wel toen ik die onbekende man tegenkwam. Had ik die niet gezien, dan was ik nu nog in de tent van mijn vader. Maar hoeveel mensen onder ons, en daar hoef je niet eens oud voor te zijn, ook jonge mensen worstelen met diezelfde vraag. Als dat niet was gebeurd, dan... En als we dan vandaag, vanmorgen, maar ook vanavond als de Heer het geeft, op zoveel verschillende manieren zullen horen dat God ons leven regeert. Dan loopt het vast in jouw leven. Omdat je de leiding van de Heer niet kunt rijmen met wie de Heer zegt te zijn in zijn woord. Want ook aan Jozef heeft de Heer hetzelfde beloofd als wat hij vanmorgen aan Jolien Peters heeft beloofd. Jozef in het teken van de besnijdenis en Jolien in het teken van de doop, maar de belofte is dezelfde. Ik ben met je. En waar is die belofte nu in het leven van Jozef? Wel op dit moment dat die man, God, Jozef vindt en tegen hem zegt... Je moet die kant op, niet weg van de haat, maar naar het kwade. En ik ben erbij. Daar ligt nou vanmorgen de troost in deze geschiedenis. In Gods ondoorgrondelijke gang. Wij zouden ons kind daarbij weghouden. En God stuurt een van zijn kinderen erop af. Maar hij gaat mee het kwade tegemoet. Ligt daar voor u en voor jou vanmorgen ook niet de troost om weg te komen uit die vragen van Psalm 73 bijvoorbeeld. Ik snap God niet. Waarom heeft hij dat in mijn leven aangericht? Weg te komen bij dat dilemma waar je voortdurend tegenaan loopt en overheen struikelt. Als ik aan de ene kant met mijn mond moet beleiden dat de Heer mijn leven bestuurt en regeert en tegelijkertijd zie wat voor ravage er is, mijn leven is aangericht, niet door mezelf, maar juist door anderen. Hoe kan ik die twee samen krijgen? Dat kan alleen maar gemeend op het punt waar de Heere laat zien. Ik ben erbij. Wat er ook gebeurt. Hoe het ook gaat. Hoe mensen je misschien beschadigen. Ik ben erbij. En ik sta erboven. Het is ook op dit moment gemeend, en dan zitten we meteen ook in het tweede punt, dat we in het leven van Jozef trekken zien oplichten van die meerdere Jozef. Mag ik voordat ik daarop wijs, u en mezelf ook een vraag stellen. Een vraag die ik in de achterliggende dagen zelf ook onder ogen moest komen. Ik zei net tegen u, toen langzaam maar zeker voor mezelf duidelijk werd, en ik denk dat u dat ook herkent als je vanmorgen zo naar die preek zit te luisteren, is dit God? Als hij dat met Jozef kan, dan kan hij dat dus ook met u en mij. Op het kwaad afsturen. Terwijl we weerloos en machteloos zijn. En niet tegen het kwade zijn opgewassen. Dan borrelt het van binnen van allerlei vragen, toch? Vragen die zo snel kunnen omslaan in verwijten. Maar mag ik u vanmorgen ook een andere vraag stellen die ik eigenlijk veel pijnlijker voor mezelf vond dan deze vragen, is dit God? Waarom hebben wij die huiver niet? Als we horen uit de mond van de Zoon. En ten laatste zond hij zijn Zoon. Want, zei hij, zij zullen mijn Zoon wel ontzien. Dat is de laatste gelijkenis die de zaligmaker uitspreekt aan de vooravond van zijn lijden en sterven in Jeruzalem op het tempelplein, oog in oog met zijn toekomstige moordenaars. Als hij hen de gelijkenis van de pachters voorhoudt, die wijngaard die verpacht werd en die eigenaar die weggaat en die in de tijd van de oogst volgens de afspraak zijn knechten stuurt om die oogst op te halen. En die knecht wordt mishandeld, de volgende wordt weggejaagd, een derde wordt uitgescholden, een vierde wordt doodgeslagen. En dan vertelt de zaligmaker, en ten laatste zond hij zijn Zoon. Dan zeggen we niet tegen de Vader, waarom doet u dat? Maar dan lezen we het, horen we het. En misschien doe ik u nu geen recht. Maar dan mag u weten hoe ik het zelf vaak lees. En we nemen het voor kennisgeving aan. Heb jij wel eens gehuiverd bij de kribbe van Bethlehem? Als je daar met de ogen van het geloof de Zoon ziet liggen in zijn kwetsbaarheid en weerloosheid, gewonden in doek. Als je knielt bij die kribbe in het besef, in de eeuwigheid is dit besloten. Terwijl de Vader wist in wat voor wereld zijn Zoon kwam. Terwijl de schaduw van het kruis al valt over de kribbe van Bethlehem. Terwijl vanaf dag 1 de komst van de zaligmaker in het teken van bloedvergieten staat de kindermoord in Bethlehem en aan het einde van de zaligmaker wordt hij zelf vermoord. Maar dat God dat doet. Zijn Zoon de meerdere Jozef afsturen op moordenaars. Dat hij wist wat hem stond te wachten. En dat wat we van deze Jozef hier in het Oude Testament niet kunnen zeggen. In al zijn onschuld zie ik Jozef zijn broers tegemoet gaan. De Bijbelschrijver bereidt ons er al op voor dat die broers hem zien komen, haten. En meteen al klaarstaan om een gedachte ten uitvoer te brengen. En Jozef is zich van geen kwaad bewust. Die komt onbevangen zijn broers tegemoet en die willen wat vragen. En voordat hij het goed en wel in de gaten heeft, slaan ze hem, grijpen ze hem. Maar nu die meerdere Jozef gemeente, die bewust was van het kwaad, die wist wat hem stond te wachten. Die dat ook niet verzwijgt in de kring van zijn vrienden en discipelen. Dat de Zoon des mensen overgeleverd zal worden in de handen van moordenaars. En dat hij gaat. Hij hoeft niet gevonden te worden in deze wereld. En een andere kant op gestuurd te worden door een onbekende man. Hij komt in deze wereld. Gewillig. Bewust. Met overtuiging. Hij wil in deze weg zijn vader gehoorzamen. Kijk, alleen vanwege hem kan vanmorgen deze geschiedenis ook bepreekt worden. Want hoe zou ik dat kinderlijke vertrouwen in de Here kunnen beoefenen als mijn leven op dit moment compleet in de knoop is? Hoe zou ik terugkijken tot bepaalde momenten in mijn leven kunnen zeggen, ik snap er helemaal niets van en ik begrijp er nog steeds niets van, maar zometeen mag ik met mijn hart vol overtuiging zingen, dit weet ik vast. God zal mij niet begeven. Hij is erbij. Waarom weet je dat zo vast? En waarom ligt die zekerheid voor u ook voorhanden in de belofte van het evangelie als je op dit moment heen en weer wordt geslingerd omdat je Gods leiding niet kan begrijpen met de manier waarop hij je leven leidt? Wel, dat kan alleen maar omdat deze belofte ja en amen is geworden in Jezus Christus. Die het wel door had. Het kwaad onder ogen zag. En het kwaad overwon door zijn liefde. En zo Gods belofte, ik ben erbij, bevestigd heeft in zijn offer, in zijn gehoorzaamheid. En ik hoor in deze geschiedenis, en ik denk dat sommigen al voor zijn, al het ruisen van de klassieke woorden uit het avondmaalsformulier, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij werd daarom verlaten. Opdat Jozef in de handen van zijn broers niet van God verlaten zou worden. Opdat Jozef, wanneer hij in die put wordt gegooid, niet van God verlaten zou worden. Opdat Jozef, wanneer hij achter die kamelen aan moet rennen naar Egypte, niet van God verlaten zou worden. Opdat Jozef, wanneer hij in de gevangenis van Egypte wordt gegooid, niet van God verlaten zou worden. Opdat Jozef, wanneer hij vergeten wordt door de schenker, niet door God wordt vergeten. Ook dit is God, gemeente. Een God waarvoor we huiveren en die we in de huivering toch willen vertrouwen. Omdat hij God is en geen mens. Het laatste van morgen. Misschien moeten wij afleren om er wat van te vinden. Dat is het eerste wat mensen aan je vragen, hè, als er iets gebeurt, ook gewoon in het nieuws. Wat vind je daar nou van? Misschien moeten we voor Gods aangezicht maar leren wie we zijn. We zijn maar mensjes. We kunnen ons eigen leven niet eens overzien. Laat staan dat we het kunnen regeren. Laten we maar eens wat minder die vraag aan elkaar en aan onszelf gaan stellen. Wat vind je ervan? En laten we uit eerbied voor wie God is, die vraag maar als een schuldbelijdenis voor hem neerleggen. Heere, zo vaak vind ik er wat van. Van u, van uw leiding, van uw zorg. Maar geef dat ik word. Als een kind. Die er helemaal niets van vindt. Maar die ziet dat vader en moeder er zijn. En dat is genoeg. Dan zitten we dan niet in het hart van vertrouwen, gemeente, en in het hart van het ware geloof. Als we vanavond in de binnenkamer van de Heidelbergen gaan kijken. Die woorden horen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Let u er dan even op, dat die woorden niet klinken in een gesprek. Niet als een verklaring, niet als een antwoord op de vraag, wat vind je ervan? Maar dat die woorden alleen maar uitgesproken kunnen worden met de ogen dicht, de handen gevouwen en de knieën gebogen, inderdaad, worden als een kind. Amen.